Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De ware verhalen van een Russische pelgrim en de ondertitel luidt De mystieke kracht van het Jezusgebed. Het begin van het boek bestaat uit 4 verhalen. En vandaag beginnen we met het eerste deel dat op zijn beurt begint met een citaat van Tobit uit het 12e hoofdstuk, vers 7. Geheimen van de koning behoort men te bewaren, maar de daden van God dienen openlijk geroemd te worden. Eerste verhaal. Door Gods genade ben ik een christen, naar mijn werken een groot zondaar. Van beroep pelgrim zonder thuis. Ik ben van heel gewone komaf en trek van plaats naar plaats. Mijn hebben en houden bestaat uit een rugzak met wat droog brood. Op mijn borst draag ik de Heilige Bijbel. Dat is alles. In de 24e week na Pinksteren ben ik eens om te bidden naar een kerk voor de liturgie gegaan. Er werd gelezen uit de eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, vers 17. Dat luidt, bid zonder ophouden. Die tekst heeft bijzonder veel indruk op me gemaakt. Ik begon erover na te denken hoe je dan wel zonder ophouden zou kunnen bidden. Iedereen heeft toch ook andere dingen te doen om in leven te blijven. Ik sloeg het in de Bijbel na en zag met eigen ogen hetzelfde staan als wat ik gehoord had. Dat we zonder ophouden moesten bidden. Bij al ons vragen en smeken altijd in de geest moesten bidden. En in het gebed volharden. En dat we op elke plaats de handen moesten heffen in gebed. Ik heb daar veel over nagedacht, maar wist niet hoe ik het moest verstaan. Wat doe ik nu? Waar vind ik iemand die het me zal uitleggen? Zo vroeg ik me af. Ik ga kerken bezoeken die de naam hebben dat er goed wordt gepreekt. Daar zal ik zeker iemand vinden die me kan voorlichten. En dat heb ik gedaan. Ik heb in die kerken heel wat goede preken gehoord over het gebed. Maar het waren voordrachten over het gebed in het algemeen. Wat bidden is, hoe je moet bidden, wat de vruchten zijn van het gebed. Maar hoe je voortgang zou kunnen maken in het gebed, daarover sprak niemand. Wel werd er 1 keer gepreekt over het bidden in de geest en over het bidden zonder ophouden. Maar er werd niet bijgezegd hoe je tot een dergelijk gebed kunt komen. Het luisteren naar preken heeft me dus niet gegeven wat ik wenste. Toen ik er meer dan genoeg had gehoord en toch geen idee had gekregen hoe je zonder ophouden zou moeten bidden, gaf ik het op nog verder openbare preken bij te wonen. Ik besloot met Gods hulp iemand te zoeken met ervaring en kennis van zaken, die me dat bidden zonder ophouden zou kunnen uitleggen. Zo was ik erop gebrand juist dat te weten te komen. Lange tijd ben ik van plaats naar plaats getrokken. Ik las steeds maar weer in de Bijbel en ik zocht en zocht of ik niet ergens een leermeester in het geestelijk leven dan wel een vrome, ervaren leidsman zou kunnen vinden. Niet zoveel later zei iemand tegen me dat er in een bepaald dorp een heer woonde die sinds lang enkel een godvruchtig leven leidde tot heil van zijn ziel. Hij had een kerk op zijn landgoed, ging nooit uit, bad voortdurend tot God en las onafgebroken boeken die goed zijn voor het heil van je ziel. Toen ik dat hoorde, rende ik naar het dorp dat me genoemd was. Daar vond ik inderdaad die grootgrondbezitter. Waarom kom je eigenlijk bij mij? Vroeg hij. Ik heb gehoord dat u een vroom en verstandig man bent. Daarom wilde ik u vragen mij in Gods naam uit te leggen wat er bedoeld wordt als de apostel zegt, bid zonder ophouden. En ook hoe je dan wel ononderbroken kunt bidden. Dat zou ik heel graag weten. Ik begrijp er helemaal niets van. Die heer keek me zwijgend en scherp onderzoekend aan. Toen zei hij, het ononderbroken innerlijk gebed is een ononderbroken opgaan van de menselijke geest naar God. Om voortgang te maken in die wonderzoete praktijk is het aan te raden God zo vaak maar mogelijk is te vragen dat hij je mogen leren zonder ophouden te bidden. Bid dus meer en met grotere vurigheid. Door het bidden zelf zal je wel duidelijk worden hoe je zonder ophouden kunt bidden. Alles komt op zijn tijd. Na me dat gezegd te hebben, gaf hij opdracht me te eten te geven. Hij gaf me ook nog wat mee voor onderweg en liet me toen uit. Die man had het me dus ook niet duidelijk gemaakt. Ik ben toen maar weer op weg gegaan. Ik dacht en dacht, las en las, piekerde en ging nog eens na wat die heer me had gezegd. Maar ik kon het niet begrijpen, terwijl ik dat toch zo graag wilde. Zo zelfs dat ik er 's nachts niet meer van slapen kon. Toen ik 200 werst had afgelegd, en een werst is 1066,38 meter. Dus toen ik 200 werst had afgelegd, kwam ik in een grote gouvernementstad. Ik zag dat er een klooster was. Ik ging een herberg binnen en hoorde daar dat de abt van dat klooster een goed mens was, vroom en gastvrij. Ook aan pelgrims verschafte hij onderdak. Ik ging naar hem toe. De abt ontving me vriendelijk, zei me te gaan zitten en wilde me wat te eten laten brengen. Heilige Vader, zei ik, die maaltijd van u heb ik niet nodig. Wat ik wel graag zou hebben, is geestelijk onderricht van u. Hoe moet ik mijn zielenheil verwerven? Hoe je je zielenheil moet verwerven? Onderhoud de geboden en bid tot God. Dan zul je ook het heil verwerven voor je ziel. Ik heb gehoord dat je dan zonder ophouden moet bidden. Maar ik weet niet hoe je zonder ophouden bidt. Ik kan er ook helemaal niet achterkomen wat het betekent, zonder ophouden bidden. Vader, ik verzoek u dringend mij dat eens uit te leggen. Ik zou niet weten, beste vriend, hoe ik je dat duidelijk zou kunnen maken. Maar wacht eens. Ik heb hier een boek waarin het wordt uiteengezet. En hij haalde het geestelijk onderricht van de innerlijke mens door de heilige Dmitri voor me en zei: lees dit maar eens, hier, op deze bladzijde. Ik las het volgende. De woorden van de apostel, bid zonder ophouden, moeten worden verstaan als een bidden dat in de geest wordt verricht. Want de geest kan altijd tot God doordringen en zonder ophouden tot hem bidden. Legt u me dat eens uit. Op welke manier kan de geest altijd tot God doordringen zonder afgeleid te worden en dus ononderbroken bidden? Dat is uiterst moeilijk, tenzij God zelf het je schenkt, zei de abt. Een verklaring gaf hij me dus ook niet. Na bij de abt te hebben overnacht en hem 's morgens te hebben bedankt dat hij me zo vriendelijk onderdak had geboden, ging ik maar weer op weg. Ik wist zelf niet waarheen. Het zat me dwars dat ik het maar niet begreep. Om mijn hart wat moed in te spreken, las ik geregeld wat in de Heilige Schrift. Zo ben ik 5 dagen lang over een straatweg verder getrokken. Op een gegeven moment, tegen de avond, kwam me een oud mannetje achterop. Hij zag eruit als een geestelijke. Toen ik hem daarnaar vroeg, zei de oude dat hij kluizenaar was en in een kluizenarij leefde. Daar 10 werst vandaan, een stukje van de straatweg af. Hij nodigde me uit met hem mee te gaan naar de kluizenarij. Bij ons worden pelgrims opgenomen, zei hij. Ze kunnen dan wat uitrusten en samen met andere vrome mensen eten in het gastenverblijf. Om de een of andere reden wilde ik er niet naartoe en antwoordde dan ook op zijn uitnodiging. Mijn rust is niet afhankelijk van het hebben van onderdak, maar van het krijgen van geestelijk onderricht. Ook op eten ben ik niet uit, want ik heb nog heel wat brood in mijn rugzak. Maar wat is dat dan voor onderricht waar je naar zoekt? Is er soms iets wat je niet kunt begrijpen? Kom toch maar mee, beste broeder. We hebben bij ons een paar oude startsi met veel ervaring. Die zullen je wel geestelijk te eten kunnen geven en je ook de goede weg wijzen in het licht van het woord Gods en in dat van de onderrichtingen van de heilige vaders. Ziet u, vader, zowat een jaar geleden hoorde ik tijdens de liturgie in het epistel het gebod voorlezen: bid zonder ophouden. Omdat ik dat niet kon begrijpen, ben ik in de Bijbel gaan lezen. En daarin trof ik ook op heel wat andere plaatsen het gebod van God dat je zonder ophouden moet bidden, steeds, te alle tijden, op elke plaats. Zelfs niet alleen als je ergens mee bezig bent of gewoon wakker bent, maar ook in je slaap. Ik sliep, maar mijn hart was wakker, zegt het Hooglied in het 5e hoofdstuk, vers 2. Dat verbaasde me ten zeerste, en ik kon maar niet begrijpen hoe je dat kon doen en langs welke weg je ertoe zou kunnen komen. Ik werd erg nieuwsgierig en ging er verschrikkelijk naar verlangen het te weten. Dag en nacht was het geen moment meer uit mijn gedachten. Daarom ben ik toen allerlei kerken gaan aflopen en heb er geluisterd naar preken over het gebed. Maar hoeveel preken ik ook hoorde, in geen ervan heb ik een aanwijzing kunnen vinden hoe je zonder ophouden zou moeten bidden. Ze hadden het er altijd over hoe je je op het gebed moet voorbereiden of over de vruchten van het gebed en zo, maar geen woord over hoe je zonder ophouden kunt bidden en wat zo'n manier van bidden inhoudt. Ik heb vaak in de Bijbel zitten lezen en daaraan getoetst wat ik had gehoord, maar het inzicht dat ik zo graag wilde hebben, heb ik daarmee niet gekregen. En zo ben ik tot nu toe blijven zitten met mijn onwetendheid en mijn onrust.
Thank you.
De staarheid sloeg een kruis en begon te spreken. Dank God, beste broeder, dat hij je zo'n onstilbaar verlangen heeft geschonken naar inzicht in het ononderbroken innerlijk gebed. Zie er maar een uitnodiging in van God en wees gerust. Je kunt er zeker van zijn dat hij je tot nu toe op de proef heeft willen stellen om te zien of je wel gehoor wilde geven aan zijn roepstem. Wees er ook dankbaar voor dat het je gegeven is te begrijpen dat het hemelse licht, het ononderbroken gebed, niet wordt verworven door de wijsheid van deze wereld en ook niet door een oppervlakkige zucht naar kennis, maar dat het integendeel door de armen van geest wordt ervaren in alle eenvoud des harten. Daarom is het ook helemaal niet zo verbazingwekkend dat je over dit, wat het gebed betreft, allerbelangrijkste punt niets te weten hebt kunnen komen. En dat je er ook niet achter kwam hoe je bereikt zonder ophouden te bidden. En om je de waarheid te zeggen, er wordt wel veel over het gebed gepreekt, en er zijn ook verschillende schrijvers die er hun mening over hebben gegeven, maar hun uiteenzettingen steunen doorgaans op verstandelijke kennis, op wat het natuurlijke inzicht oplevert, en niet op feitelijke ervaring. Ze hebben het eerder over alles wat zoal bij het bidden hoort dan over het wezen van het gebed zelf. Zo zal de een prachtig spreken over de noodzakelijkheid van het gebed, een ander weer over de gezegende uitwerking ervan, een derde over de voorwaarden om tot volmaakt gebed te komen, dat er een sterk geloof voor nodig is, veel aandacht, een vurig hart, een reine geest, vergevingsgezindheid jegens je vijanden, deemoed, berouw en dergelijke. Maar wat is bidden? En hoe leer je het? Op die vragen zul je, ofschoon ze van het grootste gewicht zijn, in onze tijd van de predikanten, maar heel zelden een uitvoerig antwoord krijgen. En waarom? Omdat zulke antwoorden veel moeilijker zijn te geven dan die over alle door mij zojuist opgesomde punten. Er is een zeker heilig weten voor nodig en niet wat schoolse geleerdheid. Het allerergste is wel dat zijn hoogmoedige natuurlijke schranderheid iemand ertoe kan brengen God te gaan meten naar menselijke maat. Heel wat mensen hebben een totaal verkeerd idee van het gebed. Ze geloven dat de eerder genoemde voorwaarden en de vrome praktijken het gebed voortbrengen en niet dat het gebed die vrome praktijken en verder alle deugden verwekt. Ze zien de vruchten of gevolgen van het gebed ten onrechte aan als middelen en wegen om tot gebed te komen en verzwakken juist daardoor de kracht van het gebed. En het is ook volkomen in strijd met de Heilige Schrift, want de Heilige Apostel Paulus spreekt aldus over het gebed. Allereerst vraag ik je te bidden. Hoofdstuk 1, Timotheus, vers 2. Volgens deze uitspraak van de apostel begint hij dus zijn onderricht over het bidden met te zeggen dat het gebed in de eerste plaats moet komen. Allereerst vraag ik je te bidden. Van een christen worden veel goede werken gevraagd, Maar het werk van het bidden moet voor alle andere werken gaan. Want zonder het gebed kan er geen ander goed werk worden gedaan. Het is onmogelijk zonder gebed de weg te vinden naar God, de waarheid te ontdekken, het vlees met zijn hartstochten en lusten te kruisigen, ons hart te laten doorstralen met het licht van Christus en tot een zalig contact te komen met God. Dat alles kan niet plaatsvinden als er geen veel en vaak bidden aan is voorafgegaan. Ik zeg veel en vaak bidden, want een volmaakt en juist bidden gaat onze mogelijkheden te boven. Zoals de apostel Petrus zegt, citaat, want wij weten niet wat en hoe we moeten bidden. Brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8. Zo is ons alleen maar het vaak en ononderbroken bidden geschonken als middel om tot een zuiver gebed te komen, de moeder van alle geestelijk goed. Maak die moeder het hof en zij zal je kinderen baren, zo zegt de heilige Isaac de Syriër. Probeer je dus eerst dat bidden eigen te maken. Dan zul je je gemakkelijk alle deugden verwerven. Maar daarvan hebben de meesten enkel maar een wat onduidelijke voorstelling. Iemand die niet vertrouwd is met de praktijk en met de diepzinnige geestelijke leer van de vaders, zal er maar weinig over kunnen zeggen. Al pratend waren we ongemerkt tot vlak bij de kluizenarij gekomen. Om het deze wijze starets niet te laten ontglippen en mijn verlangen zo snel mogelijk in vervulling te doen gaan, haastte ik me hem te vragen: wees zo goed, eerwaarde vader, me uit te leggen wat dat betekent, ononderbroken innerlijk gebed. En hoe je het kunt leren. Ik zie dat u het precies weet en uit eigen ervaring. De starets ging liefdevol op mijn verzoek in. Hij nodigde me uit met hem naar binnen te gaan. Kom maar mee, ik zal je een boek tonen van de Heilige Vaders. Door dat boek zul je, met Gods hulp, het antwoord helder en precies te weten kunnen komen en ook zo leren bidden. We gingen de kluis binnen en de starets begon. Het ononderbroken innerlijk Jezusgebed bestaat uit een voortdurend, onophoudelijk aanroepen van de goddelijke naam Jezus Christus. Met de lippen, met de geest en met het hart. Je moet je daarbij voorstellen dat hij steeds aanwezig is. En je moet hem steeds om ontferming blijven bidden. Bij alles wat je doet, waar je ook bent en op elk moment, zelfs in je slaap. Dat gebed wordt aldus onder woorden gebracht. Heer Jezus Christus, ontferm u over mij. Als dat aanroepen een gewoonte van je is geworden, zul je er een grote troost in vinden. En dan zul je er behoefte aan krijgen het gebed al maar te herhalen. Zo sterk zelfs, dat je zonder dat gebed niet meer kunt leven. Het zal helemaal vanzelf uit je gaan opwellen. Begrijp je nu wat ononderbroken gebed is? Dat heb ik heel goed begrepen, vader, riep ik vol vreugde uit. Om Gods wil, leer me nu ook hoe ik zo ver kan komen. Hoe je dat bidden aanleert, gaan we in dit boek hier lezen. Het heet Philokalia. En het bevat volledig en precies wat je weten moet over het ononderbroken innerlijk gebed, uiteengezet door 25 heilige vaders. Het is zo'n verheven werk en het is zo onmisbaar dat het geldt als het voornaamste en eerste leerboek over het beschouwelijke geestelijke leven. Zoals de heilige Nicephorus zegt, leidt het iemand zonder zweet en moeite tot het heil. Is het dan een nog verhevener en heiliger boek dan de Bijbel? Vroeg ik. Nee, het is niet verhevener en heiliger dan de Bijbel, maar het bevat wel duidelijke verklaringen van alles wat er mysterieus is in de Bijbel en door zijn verhevenheid moeilijk toegankelijk voor ons kortzichtig verstand. Daar ga ik je nu een voorbeeld van geven. De zon is de grootste, schitterendste en voornaamste lichtbron. Maar toch kun je er niet met het onbeschermde oog inkijken als je die lichtbron wilt bezien. Je hebt er iets voor nodig. Een stukje glas dat zeker miljoenen malen kleiner en donkerder is dan de zon. Er doorheen kun je wel die stralende koning onder de sterren bekijken, ervan genieten en zijn vurige stralen in je opnemen. Zo is ook de heilige schrift een stralende zon. Maar de Philokalia is dat stukje glas dat je nodig hebt om het je mogelijk te maken zijn ongenaakbare gloed te benaderen. Luister maar. Ik ga je nu voorlezen hoe je het ononderbroken innerlijk gebed kunt leren. Maar ik zou eerst een woordje over die Philokalia willen zeggen. Ik lees, Philokalia is Grieks en betekent liefde voor het schone. De Philokalia werd in 1792 gedrukt in Venetië en wel in het Grieks, geredigeerd door de monnik Nicodemus van de berg Athos. In 1793 verscheen er een kerkslavische Philokalia van de hand van een van de grootste vernieuwers van het monnikenwezen in Rusland, Paisy Velichkovsky. In grote lijnen was dit een vertaling van de Griekse tekst. De al genoemde bisschop Theophanus de Kluizenaar zorgde voor een Russische bewerking. Later zijn er ook uittreksels uit de Philokalia in westerse talen uitgekomen. Het werk heeft een zeer ruime verspreiding gevonden, ook onder leken. Tot op de huidige dag heeft het zijn stempel gedrukt op de orthodoxe vroomheid. Tot daar de uitleg over het woord Philokalia. De Starets zegt dus: luister maar, ik ga je nu voorlezen hoe je het ononderbroken innerlijk gebed kunt leren. De Starets deed de Philokalia open, sloeg de onderrichting van de heilige Simeon, de nieuwe theoloog, op en begon: ga ergens zitten waar het stil is en waar je alleen bent. Buig het hoofd en sluit de ogen. Adem heel licht. Verbeeld je dat je in je hart kijkt. En laat je geest, dat wil zeggen je denken, van je hoofd afdalen in dat hart. Zeg op het ritme van je ademhalen. Of alleen in de geest: Heer Jezus Christus, ontferm u over mij. Probeer alle andere gedachten los te laten. Wees alleen maar stil en heb geduld. En herhaal deze oefening heel vaak. We lazen uit de Philokalia ook wat de heilige Callistus en Ignatius erover zeggen. En alles wat we in de Philokalia gelezen hadden, legde de Starets nog eens uit in zijn eigen woorden. En hij deed het me voor. Vol verrukking luisterde ik aandachtig toe en prentte het in mijn geheugen. Ik probeerde het allemaal te onthouden, tot in de details. Zo brachten we de gehele nacht door. En daarna gingen we, zonder te hebben geslapen, samen naar de metten. Toen de Starets me de kluis uitliet, zegende hij me en zei dat ik, zolang als ik dat gebed probeerde aan te leren, in alle eenvoud bij hem moest komen biechten, want het is niet goed en het heeft ook weinig resultaat als je je op eigen houtje op die geestelijke oefening toelegt, dus zonder dat een leermeester toezicht uitoefent. Toen ik dan in de kerk stond, voelde ik een vurig verlangen in me opkomen me zo ijverig mogelijk het ononderbroken innerlijk gebed aan te leren. En ik smeekte God me daarin te helpen. Daarna dacht ik hoe ik het zou kunnen klaarspelen de Starets geregeld te bezoeken om hem raad te vragen of bij hem te biechten. Langer dan 3 dagen zou ik niet in het gastenkwartier mogen blijven en in de omgeving van de kluizenarij waren er geen huizen. Later hoorde ik dat er 4 werst verderop een dorp lag. Ik ging erheen om een baantje te zoeken. Gelukkig zorgde God ervoor dat ik een gemakkelijke karwei kreeg aangeboden. Ik verhuurde me voor de hele zomer bij een boer. Ik moest op zijn tuinderij letten en kon wonen in een schuilhut op de tuinderij. Godzijdank had ik dus een stil plekje gevonden om te wonen en er het innerlijk gebed te leren op de manier die me was uitgelegd. Ook kon ik zo de starets geregeld gaan opzoeken. Ongeveer een week lang legde ik me in de eenzaamheid van de tuinderij vlijtig toe op het aanleren van het ononderbroken gebed, precies op de manier die de starets me had aangegeven. In het begin leek het goed te gaan, maar later werd het erg moeilijk. Ik voelde me verslappen, verveelde me een beetje en werd slaperig. En allerlei gedachten dreven als nevels door mijn hoofd. Ongerust ging ik naar de starets en vertelde hem van mijn toestand. Hij ving me liefdevol op en zei: "Dat, beste broeder, is de strijd die de vorst van de duisternis tegen je voert. Er is immers niets wat in ons zoveel vrucht afwerpt als het gebed van het hart. Daarom probeert hij je op alle manieren in de wacht te brengen en je ervan af te houden dat gebed aan te leren. Maar ook de vijand kan tenslotte niets anders doen dan wat God besloten heeft en wil, omdat het goed voor ons is. Je zult nog wel meer beproevingen moeten doormaken, want je moet eerst nederig worden. Daarom is het nu nog te vroeg. Je moet niet met ongepaste ijver de uiterst kwetsbare toegang tot het hart willen forceren. Je zou tot geestelijke hoogmoed kunnen vervallen. Ik zal je een onderrichting voorlezen uit de Philokalia die op jouw geval betrekking heeft."